something. Now why can't I be just an ordinary girl? Fair and cheese for breakfast every day. Show my cooking skills off, cause I'm in love with my oven glove. Give me something to dust off. I'm going crazy, never lazy. My life is wonderful. Coffee, two sugars, and the bowl and the beautiful. I'm still single, but I feel ditched. I can't believe Rich really married that bitch.
Come, come. als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.
goedenacht. En dat geldt voor u allen. Radio Sivaya met een uitzending en uitzending tot 1 uur vannacht. En de uitzending wordt zo direct geopend door zuster Emma. Met het openingsgebed en het Bijbelleesplan. Na zuster Emma is het tijd voor het gesproken woord. Sivaya Radio wenst u een heel gezegende, fijne luistertijd toe. Wilt u reageren, bel gerust 020-3376-813 of 020-3342-328. Radio Porsche alsnog bedankt voor het draaien van daarnet. Van harte welkom in de uitzending van Radio Sivaya. Wij gaan de microfoon overdragen aan zuster Emma, die de uitzending gaat openen. Goedenacht, zuster Emma.
Goedenacht, broeder Cor.
Van harte welkom. Even zegen wensen wij ook vannacht toe. Gaat u gang.
Dank u wel, broeder Cor. Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heere Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Sivaya, waar onze Heere Jezus Christus centraal staat. Luisteraars, we gaan de Heere danken en loven en prijzen en hem groot maken. En hem zeggen wie hij is. Ja, trouwe God en Heiland, we prijzen uw machtige Jezusnaam. We geven u de eer, de lof en de dank, Vader. We prijzen uw naam omdat u het waardig bent, Vader. We loven u omdat u hoog te loven bent. Vader, want u bent de wonderbare raadsman. U bent de sterke God en de vredevorst. U bent Emmanuel, God met ons. U bent de roos van Sharon en de lelie der dalen. U bent de blinkende morgenster, Vader. Vader, u bent onze voorziener. U bent onze rots. U bent de ware wijnstok. U bent de goede herder. U bent het brood des levens, Vader. U bent de helper, groot van kracht en steeds bereid. Vader, we komen tot u met alle kinderen en hun ouders, Vader. Vader, we danken u, Vader, dat wij ook bij u mogen komen met alle gospelradio's, Vader, en hun leiders, Vader. Zo brengen wij ook iedereen die u zoeken, Vader. Maar geen kracht hebt u te vinden, Vader, wees u nabij zijn, Vader. En u laat zich vinden, Vader. We bidden u dat, Vader. We hebben u nodig, Vader. Vader, we danken u dat wij zo alle gemeentes voor uw troon mag brengen, Vader. Vader, U bent zo goed. U bent zo wonderbaar, vader. We brengen ook alle voorgangers voor uw troon van genade, vader. We brengen de vluchtelingen voor uw troon, vader. De zendelingen op het zendingsveld, vader. En vader, we danken u voor alle land en volk, vader. We prijzen uw naam daarvoor dat wij dit mogen alles, dat wij u dit mogen vragen. In de wonderbare naam van Jezus Christus, onze heiland. Onze zaligmaker. Onze vredevorst. En we danken u, vader, dat u voorgaat in uw woord, vader. Vader, we danken u dat u ons gaat helpen. Vader, we danken u dat u ons gaat onderwijzen. Vader, we danken u voor een helder verstand, vader. Dank u, vader. We prijzen uw naam daarvoor. En we danken u, vader, dat u onze hulp bent. Ook ten dagen der benauwdheid. Ja, lieve luisteraars. We gaan lezen uit Galaten hoofdstuk 3. De rechtvaardigheid door het geloof. Maar we gaan eerst lezen uit Psalm hoofdstuk 81. En van 9 tot 17, dus onze woord van tevoren, uit Psalm 81, begint bij vers 9 tot 17. En het zegt, hoor mijn volk, ik wil u vermanen. O Israël, of gij naar mij hoordet, geen vreemde God zal onder u zijn. Gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse God. Ik, de Heere, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem. Israël was onwillig tegen mij. Daarom liet ik hen gaan in de verstoktheid hun zaten. Zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden. Och, dat mijn volk naar mij luisterde. Dat Israël in mijn wegen wandelde. Welhaast zou ik hun vijanden vernederen en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Zij die de Heere haten, zouden hem feizend hulde brengen. En hun straftijd zou voor altoos duren. Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. En dat kan u vinden in nummer 10, Exodus 17, vers 7. En dat was het, lieve luisteraars, een woord van tevoren. We gaan naar onze Bijbelleesplan. En onze Bijbelleesplan komt, nogmaals zeg ik het, uit Galaten hoofdstuk 3. De rechtvaardigheid door het geloof. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten. Heb gij de geest ontvangen ten gevolge van werken der wet of van de prediking van het geloof? Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de geest, eindig gij nu met het vlees? Was het dan tevergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden? Waren het slechts tevergeefs die u de geest geschenkt en kracht onderwerpt, doet hij dit ten gevolge van het werken door wet of van de prediking van het geloof. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God beloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen allen volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, tezamen met de gelovige Abraham. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardigen zal uit geloof leven. Doch, bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot hedenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Vers 15, de wet of de belofte. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament van een mens dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad. Dat wij zeggen aan Christus. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Om de belofte of overwinningen, om de belofte. Waartoe dient dan de wet? Om dit overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die leven kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Doch, voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk, gij alleen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Ja, lieve luisteraars, wij gaan weer even naar vers 26. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en na de belofte erfgenaam. Tot zover, lieve luisteraars. Ik heb voor u gelezen Galaten hoofdstuk 3, de rechtvaardigheid door het geloof. Vers 15, de wet of de belofte. En ik eindigde bij vers 29. Dan wil ik u groeten en ik wil u danken zo met de Cora zuster Marlene zo tezamen dat u meegelezen hebt en dat u geluisterd hebt. En ik zou zeggen, de Heere zegene u omdat wij zonen van Abraham zijn. Omdat wij in Jezus Christus zijn door het geloof. Ik groet u allen, wens u Gods rijkste zegen toe. En de Heere zij met u allen. Halleluja. Amen.
Dit was het gelezen woord, het Bijbelleesplan in de uitzending van Stefania Radio.
Goedemorgen allemaal. Zo, we hebben heel wat mooie liederen gezongen. Ook over dat Jezus gaat terugkomen. Amen. Spoedig zullen wij hem zien. Dacht ik, ja, maar hoe spoedig is spoedig? De Bijbel zegt ook, één dag is als 1000 jaar. Dus we weten het niet, maar we leven daar wel in die periode. Een heel belangrijke periode dat we hem zullen zien. Maar in de tussentijd leven we in een toch wel een heel bijzondere tijd. En de Bijbel noemt dat de tijd van genade. Maar in deze tijd hebben we daarvoor nog wel een hele belangrijke opdracht gekregen. Dus totdat Jezus komt, hij zegt, maak alle volkeren tot mijn discipelen, leer ze onderhouden, totdat ik kom en dan zal ik wederkomen. Dus we hebben een geweldige tijd in deze genadetijd om het evangelie te verkondigen. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Amen. God wil niet dat iemand verloren gaat. En daarvoor heeft hij ons een opdracht gegeven. En daarvoor hebben we ook, en daar wil ik vanmorgen over spreken. Gerben, je mag de eerste biemen, eerste dia erop zetten. Een opdracht gekregen, of eigenlijk een advies of een aanbeveling. Dat is 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Groei in de genade. We zeggen wel eens, stilstand is achteruitgang. Dus als we stilstaan, ook in ons geestelijk leven, dat betekent vaak achteruitgang. Het is mooi dat we groeien in aantallen. Mooi dat we groeien in aantallen, dat er steeds meer mensen bijkomen. Maar vanmorgen spreken we over andere groei. Spreken we over geestelijke groei. Groei en in genade. Misschien dat je dat vreemd vindt, want hoe kun je groeien in genade? Hoe kun je daarin groeien? Want genade is toch, wie kent de definitie van genade? Genoei is toch een onverdiende gunst. Hoe kun je groeien in een onverdiende gunst? Nou, in deze definitie, genade is een onverdiende gunst, zitten twee belangrijke aspecten. Allereerst, het is onverdiend. Het is onverdiend. Dat is de grote barmhartigheid van God. Dat is zijn onvoorwaardelijke, zijn geweldige, daar gaan we straks nog iets van horen, over zijn geweldig onvoorwaardelijke liefde. In het Engels hebben ze daar een speciaal woord voor. Dat is Gods mercy. Mercy. Kun je niet verdienen. Dat is een geweldig onvoorwaardelijke, zijn grote barmhartigheid, zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar het is ook een gunst. En ik vergelijk dat met een cadeau. We spreken over een cadeau, over een gunst. Dan gaat het over de inhoud van die gunst en de inhoud van het cadeau. Het is mooi als je met je verjaardag een cadeau krijgt. Ja toch, daar ben je toch blij mee. Maar het is niet alleen mooi dat je het krijgt, dat je iets krijgt. Ja, soms krijg je wel eens iets. Dan zeg je, nou bedankt hoor, had je niet hoeven te doen. En je legt het gewoon weer weg. Komt niet vriendelijk over. En zo kunnen we ook omgaan met de genade. Want het gaat bij genade ook niet alleen dat het onverdiend is. Maar ook, wat is de inhoud van de genade? Wat is de inhoud van het cadeau? En als je weten wil wat er in het cadeau zit, dan moet je het papier eraf halen, moet je het uitpakken. En dan zeg je, wauw. En dat is, als we dan spreken over die kant van genade, spreken we over de kracht van God. De beïnvloedende kracht van God. De levensveranderende kracht van God. De in staat stellende kracht om te leven zoals God wil dat we zullen leven. En om te kunnen doen wat God wil dat we zullen doen. En in het Engels hebben ze daar ook een speciaal woord. Maar een ander woord. Dat is het woordje grace. Zo hebben zij in het Engels hebben ze twee woorden. De mercy, dat is de onverdiende kant. De gunst. Maar ze hebben ook een woord grace. Dat is de inhoudelijke kant. Wat genade doet. Wat genade kan doen. In ons en door ons heen. En teksten waar ze alle twee voorkomen in het Engels vinden we in 2 Efeze 2 vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtreding met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Ik heb ze alle twee geel gemaakt. De grote barmhartigheid van God en de genade van God. In het Engels hebben ze daar die twee woorden voor. But God's mercy is so abundant and his love for us is so great that while we were spiritual dead in our disobedience, he brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. De twee woorden komen daar heel mooi naar voren. Gods genade, Gods mercy en Gods grace, Gods genade. Mercy. En ik heb daar een van de borden meegenomen die we ook komende zaterdag weer in de bus gaan gebruiken. Als tenminste de vergunning doorgaat, Henk. De vergunning moet nog binnenkomen. Dat is het kruis. Dat is Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dat is zijn mercy. Onvoorwaardelijke liefde. En dat we mogen komen zoals we zijn. Wat je ook uitgesproken hebt, wat je gedaan hebt, wat je achtergrond ook is, wat je verleden ook is. Als we mogen komen bij het kruis. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde van God. Dat is Gods grote barmhartigheid. En aan de andere kant, het tegenover hangt een ander bord in de bus, in de King's Coach. En dat is wat we net gelezen hebben, ook in Efeze hoofdstuk 2, vers 5. Dat we door de genade, by God's grace, zijn we gered. En in het Grieks staat daarvoor het woordje soizo, gered of behouden worden. In mijn vertaling had ik net gelezen, de Statenvertaling staat zalig worden. Maar andere vertalingen spreken over behouden worden, gered worden. En dat betekent dat als wij ons hart openen en als we onder de indruk komen van het kruis. En ik vind het elke keer weer, nog even terug, het bijzonder als er mensen in de bus komen. En we mogen ze vertellen over Jezus, over het kruis. Dat ze altijd onder de indruk raken voor wat God gedaan heeft. En als we hun harten openstellen, dan komt er iets van Gods genade naar binnen. God's grace. En dan zegt hij, door genade ben je behouden, gered. In het Grieks staat daar het woordje sowieso. En dat betekent behouden worden, verlost worden, herstellen, genezen. Opnieuw geboren worden, dan komt een nieuw leven van binnen. Dan komt de genade van God, Gods genadekracht, zijn wedergeboortekracht, nieuw leven, herstel, wat we ook gedaan en wat we meegemaakt hebben. Dan gaat de genade van God gaat ons vrijmaken, leven geven, liefde geven. Dat is dus voorwaardelijk. Daarvoor moet je je hart openstellen. Dat moet je geloven. Dan komt de kracht van Gods genade in ons vrij. Amen. Wat een geweldige beleving als je dat meemaakt. En die twee, die horen ook bij elkaar. Ik heb ze nog even naast elkaar gezet. Hoe meer wij onder de indruk raken van het kruis, van de liefde van God, van zijn onvoorwaardelijke liefde, hoe meer we ook bereid zijn om ons hart open te stellen voor zijn genadekant, voor de grace-kant. Dat heeft met elkaar te maken. Als we delen in de bus over de geweldige evangelie van Gods liefde, dan zie je vaak hoe Gods aan het hart van iemand klopt. Zo mochten we een keer vanuit de gemeente waar we toen kringleiders waren. Het was in de gemeente in Soest al jaren geleden, waar Marjan toen ik toen kringleiders waren, gingen we een jaar besteden. Hoe kunnen wij nu onze buurt gaan bereiken vanuit onze kring? En we gingen ons daarop voorbereiden een aantal weken als we bij elkaar kwamen. Over hoe kunnen wij gaan getuigen, wat kunnen wij betekenen voor onze buurt. En op een gegeven moment gingen we ook deur aan deur, gingen we met z'n tweeën deur aan deur in de wijk waar onze kring was. En dan de ene helft van de kring die bleef achter om te bidden. En de andere gingen dus, dat deden we toen nog gewoon, langs de deur aanbellen. Mogen we iets vertellen? En zo kwamen we op een avond bij een jong echtpaar. En ze zeiden, hé, wat jammer dat je vanavond komt. Ik ben jarig. Anders had ik je wel binnengelaten. Maar kunnen we niet een nieuwe afspraak maken? Zegt niet iedereen hoor. Maar dat vond ik heel bijzonder. En inderdaad, we hebben een afspraak gemaakt voor de volgende week. En we mochten bij hen binnenkomen. En toen ontdekten we dat ze komen uit een gemeente waar je niet zomaar je hart voor Jezus mag openstellen. Dat moet je echt gegeven worden. Dat is voor de uitverkorenen. Dus zij hielden hun hart gesloten voor die genade, voor die veranderende kracht van God. En toen mochten we iets vertellen over Jezus. Over zijn doorboorde handen. Over de ogen vol van liefde. Over de wonder in zijn hoofd door de doornenkroon. Voor het volbrachte werk, voor de liefde van God, onvoorwaardelijk. Je mag komen zoals je bent. En toen begonnen ze te huilen. Ze werden geraakt. En toen openden ze op dat moment hun hart voor Jezus. Toen mochten we ook met hen binnen bidden. En toen kwam de genade, de grace van God in hun hart. En toen volgende dag hoorden we dat ze die nacht alle twee, toen namen ze alle twee een keuze. En kwam de genade, kracht van God binnen. En toen kwam ook de vreugde binnen. En toen hoorden we de volgende dag dat ze die nacht hadden ze niet kunnen slapen van blijdschap. Wat Gods genade doet. Gods genade is een kracht. Is een beïnvloedende kracht. Gods mercy is onvoorwaardelijk. Dat is zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar zijn genade is een kracht. Is levend veranderend. En dat is ook een werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wordt ook genoemd de geest van de genade. De Heilige Geest wordt ook de geest van de genade genoemd. En Jezus was vol van genade, staat er. Johannes 1, vers 14. Jezus was er vol van. Jezus had niet een onverdiende gunst nodig, want hij had nooit iets verkeerd gedaan. Maar hij was vol van grace. En Johannes 1, vers 14. En door de Heilige Geest ontvangen wij vanuit die volheid, waar Jezus vol van is, van zijn grace, ontvangen wij door de Heilige Geest genade. In deze genadetijd. Genade. En hoe voller wij worden van de Heilige Geest, hoe voller wij worden van genade. Kracht. Ik spreek veel over kracht nu, want vaak blijven we bij die gunst hangen. En dan maakt het niet uit wat je doet, wordt er dan vaak gezegd. Maar om die Heilige Geest te ontvangen en om die genade te kunnen ontvangen door de Heilige Geest, is het wel belangrijk wat wij doen. Want God geeft zijn geest aan hen die hem gehoorzamen. En we kunnen de Heilige Geest ook bedroeven. En we kunnen de Heilige Geest ook weerstaan. En dan missen we die genadekracht van God. De mercy blijft altijd hetzelfde, wat wij ook doen. Gods liefde, onvoorwaardelijk, blijft altijd hetzelfde. Maar zijn genadekracht kunnen wij verliezen. En we kunnen erin groeien. Amen, we kunnen erin groeien. Dus hoe meer wij van God ontvangen, hoe meer wij van hem. 1 Korinthe 15. Sorry, wat gaat Gods genade? Ik heb twee voorbeelden genoemd. Ik noem twee voorbeelden van wat Gods genade in ons kan doen. Het eerste is een getuigenis van Paulus. Dat schrijft hij in 1 Korinthe 15, vers 10. Maar door genade van God ben ik wat ik ben. Dus door de genade, by the grace. Daarvoor schrijft hij, ik was een vervolger. Ik was een moordenaar. Ik was het niet eens waard om een apostel te zijn. Ik was gewoon een misdadiger. Dat was ik. Maar door de genade ben ik gewoon een heel ander mens geworden. God heeft iets in mij gedaan. Dus wat we ook meegemaakt hebben, wat onze achtergrond ook is, wat onze pijn ook is, wat ons gedrag ook was, er is een kracht beschikbaar die ons compleet kan transformeren. En die kracht is genadekracht. Door de Heilige Geest. Ik wil zeggen, jongen, je moet eens weten wat ik heb meegemaakt. Je moet eens weten wie ik was. Soms blijven we in het verleden hangen. Maar vanmorgen zeg ik, er is een kracht veel groter dan dat. En dat is de genade van God. Grace. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil uit Jezus, de volheid van Jezus, zijn genade schenken, zodat wij, hij zegt, zoals ik nu ben, door genade ben ik wat ik ben nu. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Andere apostelen bedoelt u niet, ik echter. Maar de genade van God die met mij is. Moet je eens voorstellen. Zo'n eenvoudige zwak. Want hij zegt, ik ben ongelooflijk zwak. Van mezelf, zegt hij. Maar door de genade van God ben ik sterk. Soms willen wij sterk zijn, maar God zegt, wees maar zwak, zodat mijn genade in jou krachtig kan zijn. Moet je eens voorstellen wat er uit deze man, dat deze ene man voor gebied bereikt is in de verkondiging van het evangelie. Dat wij hier vanmorgen zitten, is omdat er iemand die zwak was, maar vol van de genade van God, overgestoken is naar Europa en dat evangelie in Europa gekomen is. En daarom hebben wij het ook gehoord. Amen. Dat is wat een zwak persoon. Zonder moderne hulpmiddelen, zonder computers, zonder vliegtuig, zonder treinen, zonder auto's. Hoe dat hij het allemaal deed? I don't know. Waardoor de genade van God. Is er iets gebeurd? Het tweede vinden we in, dat staat in Handelingen hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4. Daar staat een bijzondere tekst. Er staat: en de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. De grote genade. De genade kun je dus blijkbaar zien. Die genade was over hen. En dat had een uitwerking. En in vers 34 staat er: want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. De genade van God was zichtbaar. Ze waren zo krachtig in de genade dat ze hetgeen wat ze hadden, en als er noden waren, dan deelden ze dat met elkaar. Een volgend hoofdstuk, hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11. Er is al meer over gesproken. Ook in Viva de Kerk is dat veel voorgekomen, dit hoofdstuk. En Henk heeft er ook een keer over gesproken, maar er staat: en de hand van de Heer was met hen. De hand van de Heer. Jezus zegt: als ik door de hand van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God nabijgekomen. De hand van God is ook een symbolische omschrijving van de werking van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest, door de hand van God. Door de Heilige Geest beweegt de hand van God. En zijn er een heel groot aantal mensen tot geloof gekomen. En ze bekeerden zich tot de Heer. En het gerucht over hen kwam tot de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag. Dat is niet hoe dat ze zo lief waren voor elkaar, maar het is, zij zagen de hand van God. Gods hand was aan het werk. Zijn genadevolle hand was aan het werk. En er kwamen honderden mensen tot geloof, duizenden mensen tot geloof. En ze bekeerden zich. En toen Barnabas daar kwam, toen zag hij de genadevolle hand van God. De genadewerking. De kracht van God. Amen. En werd hij verblijd en spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. En daarom is het zo belangrijk dat we persoonlijk, maar ook gezamenlijk gaan groeien in de genade van God. Want als de genade van God over ons komt, dan is er meer mogelijk dan we kunnen bidden of beseffen. Als Gods hand gaat bewegen, als de genade over ons komt, in ons, wat je verleden ook is, maar ook door ons heen. Wat merkbaar zal zijn, wat zichtbaar zal zijn voor de omgeving. En daarom schrijft Petrus: maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. De vraag is: hoe gaan we nu precies groeien? Ik kan er heel veel over zeggen. Ik wil het even kort houden, want de tijd gaat door. En er zijn ook nog twee anderen die graag iets willen delen. Het eerste wat belangrijk is om te groeien. 2 Petrus 1, vers 2. Er staat dat groei in genade afhankelijk is van onze kennis van de Heer Jezus. Er staat 2 Petrus 1. Maar mogen de genade en de vrede u vermeerderd worden door de kennis van God. In 1 Petrusbrief staat in vers 1, hoofdstuk 1, vers 13: om God daarom de lenderen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door of in de openbaring van Jezus Christus. Hoe meer wij Jezus leren kennen, hoe meer wij gaan zien zijn geweldige, onvoorwaardelijke liefde, wat hij gedaan heeft voor ons. Dat is niet alleen verstandelijke kennis, maar het is eigenlijk openbaringskennis. De genade die u gebracht wordt in of door de openbaring. Het is gewoon gaan zien: Jezus, wat bent u geweldig. En daardoor gaat de genade groeien. Eigenlijk staat er in het Zene grondtekst, dat dus de genade ons voortdurend wordt aangereikt. Wordt ons voortdurend aan, welke situatie je ook bent. Dat uit God, uit Jezus, door de Heilige Geest ons voortdurend genade wordt aangereikt voor hetgeen wat we op dat moment nodig hebben. Ik ben elke keer onder de indruk van mensen die een visioen krijgen. Ik heb daarover een paar boeken gelezen van een visioen krijgen van Jezus. Een openbaring krijgen van Jezus. Wat er gebeurt in hun leven. En hoe krachtig de genade door hen heen werkt. Want er zijn vaak mensen die tot geloof komen in met een islamitische achtergrond. Maar hoe krachtig dan de genade is. We hebben iets van Jezus gezien. Iets geproefd. Geweldige zijn opstandingskracht. En de genade is ongelooflijk groot. Willen we groeien in genade? Dat betekent dus Jezus leren kennen. Hoe doe je dat? Gewoon door met hem te spreken. Door 's morgens je Bijbeltje te lezen. En door met hem te bidden, op hem te wachten. We leven in een drukke tijd. Wie leest er nog in zijn Bijbeltje? Gewoon, elke dag. Gewoon, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik heb uw genade, kracht, uw grace zo nodig. Het tweede waardoor we mogen gaan groeien is, dat vinden we ook in Petrus, hoofdstuk 4, vers 10 en 11. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient. Uit kracht door God, die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen. De Heilige Geest wil ons gaven geven.
En dit programma onderdeel uitgesproken wordt, door de gaven moeten wij afkeer van u nemen.
God gaan dienen. We leven in een consumptietijd.
We zullen kijken wanneer een andere gelegenheid is om dit woord nogmaals aan u door te geven. Stefanie Radio, bedankt u voor het luisteren. We wensen u een fijne, gezegende nachtrust toe. En zo de Heer het leidt. Tot morgen.
We leven ook in een tijd van de
allerlei. Morgen hebben we een uitzending
van
12 tot 3. Dus dit woord kunt u wederom morgen beluisteren bij Gospel Radio Sevilla.
En als we gaan uitstappen,
nogmaals bedankt en tot morgen.
Met iemand, met je collega bijvoorbeeld. Of zaterdag op straat te staan, als we met de bus daar staan. Dat ik zeg, heren, ik wil u dienen. Maar ik kan het helemaal niet. Ja, maar ik wil u toch dienen. En dan zegt God, ik geef je mijn genade. Ik geef je genadegaven. Dat je zegt, ik heb nog nooit met iemand gebeden. En je komt iemand tegen en zegt, mag ik met je bidden? En God geeft je op dat moment door zijn genade woorden, gaven, misschien wel een profetisch woord. Of dat je bidt voor iemand die ziek is en je ervaart dat God geneest. De genadegaven worden ons aangereikt. Elk moment dat we dat nodig hebben.